Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de Vaticaanse actualiteit en natuurlijk ook over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. We gaan vandaag de mogelijkheid krijgen om te luisteren naar de paus tijdens de generale audiëntie van woensdag 13 januari. En we gaan dus kunnen luisteren naar zijn catechese in het kader van de catechese-reeks over het gebed, waar hij eigenlijk mediteert over de lofprijzing en het lofprijzingsgebed en de wijze waarop dat gestalte heeft gekregen in het leven van Jezus. We gaan ook wat aandacht besteden aan het feit dat de vaccinatiecampagne, die uiteraard ook in ons land al begonnen is, maar die nu ook volop zeg maar, begonnen is in het Vaticaan, dat is sinds woensdag 13 januari. En we gaan dus ook even kijken wat dat eigenlijk inhoudt voor Paus Franciscus en voor onze Paus Emeritus Benedictus XVI. En dat is voor ons een goede gelegenheid om even te gaan kijken naar een document dat reeds in december 2020 werd gepubliceerd over de vaccinatie en de vaccinatiecampagnes die overal ter wereld zouden beginnen en mogelijke morele vragen die daarmee te maken hebben. De Congregatie voor de Geloofsleer, die verantwoordelijk is om dergelijke vragen te beantwoorden, heeft daarover een document gepubliceerd en daar gaan we ook vandaag blijven bij stilstaan. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan we even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar donderdag 14 januari. Dan heeft de paus kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, ontvangen. Als ook kardinaal Matteo Maria Zuppi, aartsbisschop van Bologna in Italië. En tot slot monsignor Vittorio Francesco Viola, bisschop van Tortona eveneens in Italië. En zoals beloofd kunnen wij luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 13 januari. En kunnen we luisteren naar deze meditatie over het lofprijzingsgebed.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo la catechesi sulla preghiera.
We zetten onze catechese over het gebed verder en geven vandaag plaats aan de dimensie van de lofprijzing. En we vinden inspiratie in een kritische passage in het leven van Jezus. Een kritiek moment. Na de eerste wonderen en de betrokkenheid van de discipelen bij de verkondiging van het Koninkrijk van God, ondergaat de zending van de Messias een crisis. Johannes de Doper die begint te twijfelen en geeft hem deze boodschap terwijl hij in de gevangenis zit. Bent u degene die moet komen, of moeten we op een ander wachten? Hij voelt deze angst, niet te weten of dat hij zich vergist heeft in zijn verkondiging. En er zijn altijd donkere momenten in het leven, momenten van spirituele nacht. En Johannes gaat hier doorheen. Er is vijandigheid in de dorpen aan het meer, waar Jezus zoveel wonderbaarlijke dingen had gedaan. En nu, op dit moment van teleurstelling, vertelt Matteüs werkelijk iets verrassend. Jezus begint geen klaagzang naar de Vader te richten, maar een lofzang. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. En dat wil zeggen, te midden van een crisis, te midden van de duisternis, in de ziel van veel mensen, zoals Johannes de Doper, prijst Jezus de Vader. Maar waarom? Wel, voor eerst prijst hij hem om wat hij is, Vader, Heer van hemel en aarde. Jezus verheugt zich in zijn geest omdat hij weet en ervaart dat zijn Vader de God van het universum is. En omgekeerd is de Heer van alles wat bestaat de Vader, mijn Vader. Uit deze ervaring van de Zoon van de Allerhoogste komt de lofprijzing. Jezus ervaart zich als de Zoon van de Allerhoogste. En dan prijst Jezus de Vader omdat hij de voorkeur geeft aan de kleinsten. Het is wat hij zelf ervaart. En de prediking in de dorpen, de geleerden, de wijzen, zij blijven achterdochtig en gesloten. Ze maken berekeningen in hun hoofd, terwijl de kleinsten zich openstellen en de boodschap verwelkomen. Dat kan alleen maar de wil van de Vader zijn. En Jezus verheugt zich daarover. Ook wij moeten ons verheugen en God prijzen. Want nederige en eenvoudige mensen aanvaarden het evangelie. Ik ben blij als ik deze eenvoudige mensen zie, nederige mensen die op pelgrimstocht gaan, die bidden, die zingen, die lof prijzen. Mensen die misschien veel dingen missen, maar hun nederigheid brengt hen ertoe om God te prijzen. En in de toekomst van de wereld en in de hoop van de kerk zijn er altijd de kleinsten. Zij die zichzelf niet beter achten dan anderen, die zich bewust zijn van hun eigen grenzen, van hun zonden, die niet willen anderen overheersen, die in God de Vader zichzelf herkennen als broeders en zusters. Dus op dat moment van schijnbare mislukking, waar alles donker is, bidt Jezus. Hij prijst de Vader. En zijn gebed brengt ons, die het evangelie lezen, er ook toe om op een andere manier te oordelen over onze persoonlijke nederlagen. De situaties waarin we de aanwezigheid en het handelen van God niet duidelijk zien, wanneer het lijkt alsof het kwaad overheerst en er geen manier is om het te stoppen. Jezus, die het gebed van de lofprijzing zozeer had aanbevolen, op het moment dat hij eigenlijk reden zou hebben gehad om de Vader om uitleg te vragen, begint in plaats daarvan hem te loven. En dat lijkt een tegenstrijdigheid, maar het is daar. Het is de waarheid. En wie heeft er lof nodig? Aan wie is de lof gericht? Aan ons of aan God? Een tekst uit de Eucharistische liturgie nodigt ons uit om op deze manier tot God te bidden. U hebt onze lof niet nodig, maar door een geschenk van uw liefde roept u ons op om u te danken. Onze zegenhymnen vergroten uw grootheid niet, maar ze verkrijgen voor ons de genade die ons redt. Al lovend worden we gered. Het lofgebed dient dus ons. De catechismus definieert het zo. Het is een deelname aan de zaligheid van zuivere harten die God in geloof liefhebben voordat ze hem in glorie zien. Paradoxaal genoeg moet het niet alleen beoefend worden wanneer het leven ons met geluk vervult, maar vooral in moeilijke momenten, in donkere momenten, wanneer de weg steil opwaarts gaat. Dat is ook het moment voor lofprijzing, zoals Jezus die in het donkere moment de Vader prijst. Omdat we leren dat we door dat klimmen, door dat moeilijke pad, dat vermoeiende pad, die uitdagende passages, een nieuw panorama, een opener horizon te zien zullen krijgen. Lof is als het inademen van zuivere zuurstof. Het zuivert je ziel. Het laat je ver vooruit kijken, niet gevangen zitten in het moeilijke, duistere moment van nu, van de moeilijkheden.
Difficile buio delle difficoltà.
Er zit een grote leer in dat gebed dat al 8 eeuwen lang niet meer is opgehouden te weerklinken, dat de heilige Franciscus aan het eind van zijn leven heeft gecomponeerd. We kennen het zonnelied. De Poverello componeerde het niet in een moment van vreugde, van welzijn, integendeel, te midden van grote ontberingen. Franciscus is dan inmiddels bijna blind en voelt in zijn ziel het gewicht van een eenzaamheid die hij nog nooit eerder had gevoeld. De wereld is niet veranderd sinds het begin van zijn prediking. Er zijn nog steeds mensen die zich door ruzie laten verscheuren. En bovendien voelt hij dat de stappen van de dood dichterbij komen. Het zou het moment van teleurstelling kunnen zijn, van extreme teleurstelling, van de perceptie van het eigen falen. Maar Franciscus bidt op dat moment van verdriet, op dat donkere moment. En hoe bidt hij? Laudato si, mi Signore. Hij bidt door te prijzen. Franciscus prijst God voor alles, voor alle gaven van de schepping en ook voor de dood, die hij moedig zuster noemt. Zusterdood. Deze voorbeelden van de heiligen, van christenen en van Jezus, van het lofprijzen van God in moeilijke momenten, dat opent de deur van een zeer grote weg naar de Heer en zuivert ons altijd. De lof zuivert ons altijd. De heiligen laten ons zien dat men altijd kan loven, in goede en in slechte tijden, want God is onze trouwe vriend. Dat is het fundament van de lofprijzing. God is de trouwe vriend. Zijn liefde faalt nooit. Hij is altijd naast ons. Hij wacht altijd op ons. Iemand zei altijd, het is de wachter die dichtbij je staat en je met vertrouwen op de been houdt. Laten we in moeilijke en donkere tijden de moed vinden om te zeggen, gezegend zijt gij, o Heer. Prijs de Heer, dit zal ons goed doen. Opnieuw een prachtige bijdrage in die hele mooie catechese-reeks van Paus Franciscus over het gebed. En hij toont ons het voorbeeld van Jezus en het voorbeeld van de heilige Franciscus van Assisi, die zijn prachtige zonnelied componeert op het moment dat er eigenlijk weinig reden is om over de zon te spreken, weinig licht, weinig hoop. Hij is bijna blind, op het einde van zijn leven voelt de dood naderen en op dat moment prijst hij God. Het is op het moment dat het moeilijkste is dat God wordt geprezen door Jezus en door Franciscus van Assisi. We gaan luisteren naar het zonnelied en daarna kom ik graag bij u terug en gaan we verder met het programma Radio Vaticaan.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer, goede Vader wees gezegend en geloofd. Enkel u wordt niet te licht, het allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Het is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goedheid naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, schijnt ze geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid opdat uw schepping mogen leven. Vader, voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warmt in het late uur. In zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen. Om mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilde van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En gezegend ook degenen, door vrede te verleen, zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaambrozen weer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegen zijn nog deze, die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde delen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals we daarnet reeds konden melden, is dus de vaccinatiecampagne tegen het COVID-19-virus in het Vaticaan van start gegaan op woensdag 13 januari. Ondertussen heeft zowel paus Franciscus als onze paus emeritus Benedictus XVI een eerste dosis van het vaccin toegediend gekregen, zo bevestigde Matteo Bruni, directeur van de Vaticaanse persdienst, aan de journalisten. Nu, de paus die had er reeds over gesproken tijdens een televisie-interview op zondag 10 januari en verwees naar de vaccinatie als een ethische handeling, omdat je anders gokt met je eigen gezondheid. Je gokt met je eigen leven, maar je gokt ook met het leven van anderen. Aldus paus Franciscus. Ook de privésecretaris van de paus emeritus Benedictus XVI, monseigneur Georg Genswein, bevestigde dat de paus emeritus ondertussen het vaccin heeft toegediend gekregen. Het directoraat Gezondheid en Hygiëne van het gouvernement van Vaticaanstad merkte op dat prioriteit wordt gegeven aan personeel in de gezondheidszorg en de openbare veiligheid, aan ouderen en aan de personen die het vaakst in contact komen met het publiek. Inwoners van Vaticaanstad, werknemers en gepensioneerden, zullen de gelegenheid krijgen om zich te laten vaccineren, evenals familieleden die recht hebben op het gebruik van het zogeheten Vaticaanse gezondheidszorgsysteem FAS of Fondo Assistenza Sanitaria. De campagne is geheel vrijwillig. Jongeren onder de 18 jaar zijn vooralsnog uitgesloten omdat de studie met inbegrip van deze leeftijdsgroep nog niet is afgerond. Dus in het Vaticaan is de vaccinatiecampagne op gang gekomen. Onder meer paus Franciscus en onze paus emeritus Benedictus de 16e hebben reeds een eerste dosis ontvangen. En ook in ons land is die campagne gestart. Men is aan het zoeken naar een manier om dat ook ordelijk te laten verlopen. Dat is zeker geen eenvoudige opdracht. Bovendien is het ook zo dat al deze zaken rond vaccinatie en alles wat ermee te maken heeft, u wordt ook overspoeld door enorm veel nieuws langs alle kanten. Is het goed om even te gaan kijken naar het document dat de Congregatie voor de Geloofsleer heeft gepubliceerd naar aanleiding van mogelijke morele vragen die te maken hebben met het al dan niet aanvaarden van een anti-COVID-19 vaccin. Zo zegt dit document. De kwestie van het gebruik van vaccins in het algemeen staat vaak in het middelpunt van de controverse, in het forum van de publieke opinie. In de afgelopen maanden heeft deze congregatie verschillende verzoeken om advies ontvangen met betrekking tot het gebruik van vaccins tegen het SARS-CoV-2-virus dat COVID-19 veroorzaakt, dat in de loop van het onderzoek en de productie cellijnen gebruikt die afkomstig zijn van weefsel, dat is verkregen uit twee abortussen die zich in de afgelopen eeuw hebben voorgedaan. Tegelijkertijd hebben diverse en soms tegenstrijdige uitspraken in de massamedia van bisschoppen, katholieke verenigingen en deskundigen vragen doen rijzen over de moraal van het gebruik van deze vaccins. Er bestaat reeds een belangrijke uitspraak van de Pauselijke Academie voor het Leven over dit onderwerp, getiteld Morele beschouwingen over vaccins bereid uit cellen afkomstig van geaborteerde menselijke foetussen, daterend van 5 juni 2005. Verder heeft deze congregatie zich hierover uitgesproken met de instructie Dignitas Personae van 8 september 2008 in de nummers 34 en 35. In 2017 keerde de Pauselijke Academie voor het Leven terug naar het onderwerp met een nota. Deze documenten bieden reeds enkele algemene richtlijncriteria. Aangezien de eerste vaccins tegen COVID-19 reeds beschikbaar zijn voor distributie en toediening in verschillende landen, wenst deze congregatie enkele indicaties te geven ter verduidelijking van deze materie. We zijn niet van plan de veiligheid en de doeltreffendheid van deze vaccins te beoordelen, hoewel dit ethisch relevant en noodzakelijk is, aangezien deze beoordeling de verantwoordelijkheid is van biomedische onderzoekers en geneesmiddelenagentschappen. Wij willen hier alleen de morele aspecten van het gebruik van de vaccins tegen COVID-19 in overweging nemen. Vaccins die zijn ontwikkeld op basis van cellijnen die afkomstig zijn van weefsels, die zijn verkregen uit twee foetussen. Zoals de instructie Dignitas Personae stelt, in gevallen waarin cellen van geaborteerde foetussen worden gebruikt om cellijnen te creëren voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek, bestaat er een verschillende mate van verantwoordelijkheid van samenwerking in dit kwaad. Bijvoorbeeld, in organisaties waar cellijnen van illegale oorsprong worden gebruikt, is de verantwoordelijkheid van degene die de beslissing nemen om ze te gebruiken niet dezelfde als die van degene die geen stem hebben in een dergelijke beslissing. In die zin is het dus moreel aanvaardbaar om COVID-19-vaccins te ontvangen, als er geen ethisch onberispelijke vaccins beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld in landen waar vaccins zonder ethische problemen niet beschikbaar zijn voor artsen en patiënten, of waar de distributie ervan moeilijker is vanwege speciale opslag- en vervoersomstandigheden, of wanneer verschillende soorten vaccins in hetzelfde land worden verdeeld, maar de gezondheidsautoriteiten de burgers niet toestaan het vaccin te kiezen waarmee ze moeten worden geënt. De fundamentele reden om het gebruik van deze vaccins moreel aanvaardbaar te achten, dat is dat het soort samenwerking in het kwaad, de passieve materiële samenwerking, bij de abortussen waaruit deze cellijnen voortkomen, van de kant van degene die gebruik maken van de vaccins die daaruit voortkomen, eigenlijk ver weg is. De morele plicht om een dergelijke passieve materiële samenwerking te vermijden, is niet verplicht als er een ernstig gevaar bestaat, zoals de anders onbedwingbare verspreiding van een ernstig pathologisch agens. Dus in dit geval gaat het over de pandemische verspreiding van het SARS-CoV-2-virus dat COVID-19 veroorzaakt. Daarom moet worden overwogen dat in een dergelijk geval alle klinisch veilige en effectief erkende vaccinaties inderdaad naar eer en geweten kunnen worden gebruikt, met de zekere wetenschap dat het gebruik van dergelijke vaccins geen formele samenwerking vormt met de abortus waarvan de cellen die voor de productie van de vaccins worden gebruikt afkomstig zijn. Dat is een beetje ingewikkeld geformuleerd, maar dat betekent eigenlijk dat men dus zegt, ja, het is waar dat die cellijnen ontwikkeld zijn vanuit het weefsel van twee abortussen die in de jaren 60 hebben plaatsgevonden en die men dus gebruikt voor de ontwikkeling van vaccinaties. Maar de Congregatie voor de Geloofsleer zegt dat dat de afstand zeg maar, tussen het huidige gebruik daarvan, van die vaccins, en het kwaad, wat werkelijk een kwaad is, van die abortus, dat het eigenlijk ver van elkaar verwijderd is en dat het daardoor moreel aanvaardbaar is om een vaccin te ontvangen dat mogelijk uit illegaal verkregen weefsel voortkomt, dat dat geen moreel kwaad inhoudt voor diegene die dat ontvangt. Het moet echter worden benadrukt dat het moreel toegestane gebruik van dit soort vaccins in de bijzondere omstandigheden die het mogelijk maken, op zichzelf geen legitimatie vormt, ook niet indirect, van de praktijk van abortus. En noodzakelijkerwijs het verzet tegen deze praktijk veronderstelt van degenen die gebruik maken van deze vaccins. Met andere woorden, het is niet omdat men een aanvaardt om een vaccin te ontvangen dat voortkomt uit cellijnen die voortkomen uit die weefsels waar we het over gehad hebben, dat het op een of andere manier een goedkeuren is van de praktijk van abortus, ook niet als het dient om vaccins te ontwikkelen. Dus daar wilde de Congregatie voor de Geloofsleer ook duidelijk in zijn. We gaan even pauzeren en de beste manier om dat te doen is om te bidden. We gaan even daar de rust nemen en dan komen we bij u terug en gaan we verder in het tweede deel van dit belangrijke document van de Congregatie van de Geloofsleer. Maar eerst bidden we samen met Paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zo kunnen wij dus nog even, na dit gebedsmoment met paus Franciscus, verder gaan in die nota die gepubliceerd werd door de Congregatie voor de Geloofsleer over mogelijke morele vraagstukken rond het al dan niet ontvangen van het anti-COVID-19-vaccin. In puntje 4 zegt de congregatie dat het legale gebruik van dergelijke vaccins in geen geval mag impliceren dat het gebruik van cellijnen afkomstig van geaborteerde foetussen moreel wordt goedgekeurd. Zowel de farmaceutische bedrijven als de gezondheidsdiensten van de overheid worden aangemoedigd om ethisch aanvaardbare vaccins te produceren, goed te keuren, te verdelen en aan te bieden. Met andere woorden, die geen gewetensproblemen veroorzaken, nog voor de zorgverleners, nog voor de te vaccineren personen. Tegelijkertijd maakt de praktische reden duidelijk dat vaccinatie in de regel geen morele verplichting is en dat het daarom altijd vrijwillig moet zijn. In elk geval hangt de moreel van de vaccinatie vanuit ethisch oogpunt niet alleen af van de plicht om de eigen gezondheid te beschermen, maar ook van de plicht om het algemeen belang na te streven. Bij gebrek aan andere middelen om de epidemie een halt toe te roepen of zelfs te voorkomen, kan het algemeen belang vaccinatie vragen, met name om de zwaksten en meest blootgestelde personen te beschermen. Diegenen die echter omwille van gewetensredenen vaccins weigeren, die met cellijnen van geaborteerde foetussen zijn geproduceerd, moeten hun uiterste best doen om met andere middelen en passend gedrag te voorkomen dat ze mensen worden die de besmettelijke ziekteverwekker kunnen verspreiden. Zij moeten met name elk risico voor de gezondheid van diegenen die om medische of andere redenen niet kunnen worden gevaccineerd en die het meest kwetsbaar zijn, ten allen tijde vermijden. Ten slotte is er ook een morele verplichting voor de farmaceutische industrie, de regeringen en de internationale organisaties om ervoor te zorgen dat vaccins die doeltreffend en veilig zijn vanuit medisch oogpunt ook ethisch aanvaardbaar, ook toegankelijk zijn voor de armste landen, op een manier dat het hen niet veel kost. Het gebrek aan toegang tot vaccins zou anders een teken van discriminatie en onrechtvaardigheid worden, dat arme landen veroordeelt om in gezondheids-, economische en sociale armoede te blijven leven. Paus Franciscus heeft op 17 december 2020 tijdens een audiëntie aan ondergetekende prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer deze nota onderzocht en de publicatie ervan bevolen. Getekend te Rome, Congregatie voor de Geloofsleer, op 21 december 2020, liturgische gedachtenis van de heilige Petrus Canisius. Getekend kardinaal Luis Francisco Landaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Het is een heel duidelijk document. Met andere woorden, het al dan niet ontvangen van dat anti-COVID-19-vaccin, zegt de Congregatie voor de Geloofsleer, moet altijd vrijwillig zijn. Het moet altijd berusten op een keuze. Zij die ervoor kiezen om geen vaccinatie te ontvangen, die hebben de morele plicht om te denken aan het algemeen welzijn en er dus alles aan te doen om geen verspreider te worden. Dat is heel eenvoudig. Dat is namelijk de richtlijnen volgen die de regering van ons vraagt. En zij die het wel ontvangen, kunnen dat in eer en geweten ook doen. En nemen dus niet deel aan het morele kwaad dat eigenlijk aan de oorsprong ligt van de cellijnen die gebruikt worden om deze vaccins te ontwikkelen. Hopelijk geeft dat een klein beetje een richtlijn over mogelijke vragen die u daarover heeft en hebben we daarvoor het document van de Congregatie voor de Geloofsleer tot u kunnen brengen. Dan is er nog een gevolg, zeg maar, in de liturgie, ook omwille van de COVID-19-pandemie. Het is zo dat ieder jaar de Heilige Vader naar de Basiliek van Santa Sabina in Rome gaat voor de mis van As Woensdag. Nu, het is nog steeds niet bevestigd of Paus Franciscus daar dit jaar de heilige mis zal opdragen. Wat wel zeker is, dat is dat de ritus anders zal gevierd worden. Het is dan ook zo dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de regeling van de sacramenten nieuwe richtlijnen heeft gepubliceerd met instructies voor de asritus tijdens de pandemie. Dit jaar trouwens valt dat op 17 februari als woensdag. Deze richtlijnen bepalen dat de priesters dit jaar deze in acht moeten nemen bij het uitdelen van de askruisjes en die bepalen dat de formule in het Romeins missaal "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren" slechts één keer voor alle aanwezigen mag worden uitgesproken. De priester zegent de as en besprenkelt het met wijwater. Vervolgens reinigt hij zijn handen, zet een mondmasker op om neus en mond te bedekken en legt de as op door die zonder iets te zeggen over de kruin te strooien. In ons land is het nog niet duidelijk welke algemene maatregelen natuurlijk op dat moment zullen gelden en wat er dan al dan niet mogelijk zal zijn. Maar de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de regeling van de sacramenten, geleid door kardinaal Robert Sarah, die ziet natuurlijk al een beetje vooruit. We hoorden ook al van onze regering dat de maatregelen al zeker verlengd zullen worden tot in maart. Ja, dat is duidelijk. En dan zitten we natuurlijk al voorbij die periode en hebben de liturgie van As Woensdag inderdaad al beleefd in het liturgisch jaar, zeg maar. En dus die bepalingen die werden op die manier duidelijk gemaakt. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik dank u voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We hebben voor u zeer zeker nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u ook nog enkele benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft paus Franciscus Monsignor Paolo Romeo Dantas Bastos benoemd tot bisschop van het bisdom van Jequié in Brazilië. En Monsignor Joaquim Vladimir López Díaz benoemd tot bisschop van het bisdom Lorena eveneens in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Van harte dank en ik wens u nog een zeer gezegende dag toe.